Het weekend van de koers hebben we al besproken. Dan nog het voetbalweekend. Peter van den Bemt, goedemorgen.
Goedemorgen.
Want het is niet alleen het weekend dat geweest is, maar er komt ook een belangrijke Europese WK natuurlijk. Met drie clubs die willen doorstoten naar de groepsfase van de Champions League, Europa League. Maar het was voor geen van de drie een goede generale repetitie, zouden we kunnen zeggen. Nu, normaal is dat goed nieuws, hè? Laten we beginnen met Gent alweer verloren. Nu thuis vanuit Heverlee-Leuven. Gent is met Wim de Dekker natuurlijk al aan de derde trainer toe.
Ja, en cynische Gent-supporters maken daar intussen grappen over, hè, dat ze in Gent vanaf nu met interim weekcontracten gaan werken voor trainers. Kunnen ze rapper wisselen, maar nee, alle gekheid op een stokje, toch maar beter niet. En het gekke is, Gent speelde tegen Leuven veruit zijn beste voetbal van het seizoen voor de rust. Zeker eindelijk de schwung van vorig jaar erin, de drive, diepgang, combinaties, kansen. Maar ja, Gent deed dan wat het al het hele seizoen doet eigenlijk, hè. Flateren achterin, zo simpel is het. Nu was het doelman Roef, volgende week denk ik dat hij op de bank gaat zitten voor Bolat, daarna nog een weggeeft doelpunt. En kijk, daarom werd er van de zomer fors geïnvesteerd in het defensieve compartiment. Toch vooral daarvoor moest ook Jestorup vertrekken wegens te veel tegendoelpunten. Hij kreeg die defensieve organisatie maar niet goed. Maar oké, we zijn nu met Beleuni en Wim de Dekker, toch twee architecten. Eerder van dat onwrikbare Antwerpen, de keizers van de clean sheets twee seizoenen geleden. Twee coaches verder dus en de ballen blijven erin vliegen. Dus mogelijk heeft het toch te maken met kwaliteit. En nog opvallend, dat allerbeste voetbal waar ik het over had, dat bracht Gent eigenlijk met een fors aantal, ja, zeg maar 5, 6, 7 onbetwiste basisspelers niet in de ploeg. Vadis, Kums, die peperdure linksachter Nourio, Jaremchuk, Tjakvetadze, de Poitre, noem maar op. Dus wat moeten we daar eigenlijk van denken? Of nog beter, wat denken ze daar zelf zoal van? Want goed voetballen, als alles goed gaat, wat Gent vorig jaar heeft gedaan, dat kunnen ze vrijwel allemaal daar in Gent. Maar opstaan en knokken en het voortouw nemen als de club en de ploeg in een diepe crisis zit zoals nu, ja, dat is blijkbaar wel wat anders. Dus ik zou zeggen, Kiev morgen is een goede gelegenheid om ermee te beginnen.
Om dat te tonen dat ze dat ook kunnen. Standaard en leider Charleroi die speelde gelijk tegen ploegen in, mogen we toch wel zeggen, zeer slechte doen dit seizoen. Zulte Waregem, Moes Kroen. Dus dook hier en daar de vraag op, hè, waarom werden die competitiematchen niet uitgesteld tussen die twee belangrijke Europese matchen?
Ja, in Wallonië, ik hoorde het gisteravond nog op de RTBF Radio, was daar toch een beetje commotie over. Hè, want Nok Club Wallon, die kregen dit weekend geen uitstel. Charleroi en Standard, hun twee tegenstanders overigens van donderdag, Veervar en Poznan, wel in hun eigen competities. Maar vooral vorig jaar, Le Club Flamand, Club Brugge tegen Charleroi overigens nog. En Gent en Antwerpen wel. Maar kijk, ik hoef je niet uit te leggen wat ze daar dan beginnen bij denken allemaal ten zuiden van de taalgrens.
Maar denken ze daar dan bij?
Het is een simpele verklaring. Ja. Op die beruchte algemene vergadering van 15 mei van de Pro League is beslist om in dit uitzonderlijke coronaseizoen met veel wedstrijden die er aankomen, weinig tijd, misschien nog uitstel hier en daar, om dat niet toe te staan. Zo simpel is het eigenlijk. En het was dan interessant om te zien hoe de twee coaches daar verschillend mee omgingen. Montagnier van Standaard die roteerde fel tegen Zulte Waregem, moest dan vaststellen dat zijn kern toch redelijk smal is en de vervangers veel minder kwaliteit te bieden hebben. Dus hij heeft met vuur gespeeld tegen Zulte Waregem. Uiteindelijk nog een puntje gepakt, want sportief en vooral financieel is die Europa League van cruciaal belang voor de Roesjes. Na donderdag zal er misschien ook bepaald worden of bepalende spelers, ik zeg maar Amala, Chimirot, iets van die aard, of die nog moeten kunnen vertrekken of niet. Dus dat was de prioriteit. Mm-hmm. En belasting van Charleroi, die deed het anders. Die stuurde gewoon de quasi zelfde elf van altijd in de wei, want hij weet dat al, dat wat erna komt, vanaf zeg maar nummer 14, veel minder is. En Charleroi was gewoon heel matig gisteren. Dat is toch, ja, ik zou zeggen, een vaststelling voor Charleroi dat als het echt een keer iets bijzonders wil doen in de nationale competitie, dan zal de eventuele last van Europees voetbal zwaar wegen. Dus dat zou een dilemma kunnen zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd, een Europese droom laat je daarvoor toch niet schieten. Mm-hmm. Denk ik.
Laten we de VAR eens bespreken, Peter. Er is wat ontevredenheid over scheidsrechters, de VAR in deze eerste weken. Nog niet echt, denk ik, zware uitspraken van spelers of trainers. Maar wat is het probleem? Ik hoor je al zuchten.
Ja, dat er gewoon te veel flagrante fouten worden gemaakt, zo simpel is het. En dat bijvoorbeeld de VAR te vaak niet thuisgeeft wanneer hij wel moet tussenkomen, vind ik. En dan weer wel wanneer hij volgens de regels niet moet tussenkomen. En wat je zegt, er is nog weinig fuzz over, omdat het nog vroeg is op het seizoen. Omdat het vooralsnog niet in echte topduels op het scherp van de snee is gebeurd. Maar we zijn toch nog maar aan speeldag 7. En ik kan hier een lange en toch nog altijd onvolledige lijst geven met voorvallen die maar één vraag oproepen. Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk?
Wel, die vraag wil ik jou stellen, want het is toch duidelijk wanneer het wel of wanneer het niet moet?
Ja, maar aanslagen die onbestraft blijven, zoals die van Trebel of dit weekend de Poitre, huizenhoge penalties die niet gefloten worden, zoals die voor Leuven in Genk bijvoorbeeld, in Oostende, en dan refs die naar de kant worden geroepen door de VAR bij penaltygevallen, terwijl het duidelijk niet om een clear error gaat, zoals gisteren in de Brugse derby of vorige week in Luik. Enfin, ze zijn niet goed bezig. En ik zou zeggen, als dat zo doorgaat, dan heeft Frank de Bleker, die nu op maandag altijd voor de camera even wat uitleg komt te geven, straks een volledig eigen tv-programma nodig om al die fases te bespreken en scheidsrechters of VAR's te corrigeren. En dat is het laatste ding. Vorige week was er dan nog die kwalijke historie in Oostende, waar de communicatie tussen de VAR en de scheidsrechter Ref Dirk niet werkte. Enfin, Ref Dirk werkte ook niet goed, maar dat was dan een ander probleem. Mm-hmm. En die bot weigerde om, wat intussen toegelaten is, een gewone mobiele telefoon te gebruiken. En zo te communiceren. En ja, Leuven had pech natuurlijk met twee fases die door de VAR hadden kunnen gecorrigeerd worden in de eerste helft. En het referee department. En dat voerde natuurlijk een zeer grondig onderzoek. Hè, hoorde alle actoren en stelde dan een rapport op. Maar, vreemd genoeg, Leuven moest zomaar een aangetekend schrijven sturen om na 3-4 keer vragen dat rapport uiteindelijk te krijgen. En ik begrijp intussen waarom. Want de conclusie was de volgende.
Ja.
De spelers stonden al in de tunnel. Het was te laat om de gsm te gebruiken. Nu, ik kan mij voorstellen, mogelijk hebben die refs nog een ouder model, genre 3210 van Nokia.
Max,
dat duurt misschien wat langer om die op te zetten. Maar tegen de tijd dat de spelers het veld zijn opgewandeld, de tos is gedaan, de mascottes en de plaatselijke sponsor die de aftrap geeft, het veld zijn afgewandeld, dan gaat die toch opgestart zijn, denk ik. En dat schrijven ze dan, dat durven ze dan schrijven met een uitgestreken gezicht. Kijk, zondag is het Club Brugge Anderlecht en Charleroi staat daar. Mag het iets meer zijn vanaf nu?
Het antwoord daarop laat ik in het midden. Dankjewel, Peter van den Bent.